woorden kan zingen vanuit je hart, met je hart, dan ben je toch echt een rijk mens. Dan ben je toch echt rijk als Jezus in je woont. De vrede die hij geeft, als je dat hebt, ja, dan heb je het gevonden. Goed, Jesaja. Daar zullen we vanavond verder gaan. Jesaja is natuurlijk best ook wel een klein beetje een boek waar we met wat diepere zaken te maken krijgen. Dus we spreken soms best wel wat over dingen die wat dieper zijn, die wat moeilijker liggen, die wat verder liggen dan soms de gewone zaken waarover gesproken wordt. Even een klein stukje om onszelf te brengen waar we de laatste keer ongeveer gebleven zijn. Een van de belangrijke dingen over het boek Jesaja is dat de naam Jesaja is gelijk eigenlijk al een hele belangrijke sleutel om het boek van Jesaja goed te begrijpen. Wat betekent de naam Jesaja? De naam Jesaja betekent Jehovah heeft gered. Of Jehovah is redder. Dus Jesaja is gelijk al een beeld van waar gaat dat boek eigenlijk van Jesaja nou over. En eigenlijk kunnen we dat samenvatten in die woorden dat Jehovah is de redder. Jehovah redt. En dat is natuurlijk ook belangrijk in het licht van de persoon van Jezus Christus. Want Jezus Christus, die ook de naam Yeshua draagt, wat eigenlijk ook de naam was die Jesaja hier heeft gekregen, als je dat vanuit het Hebreeuws neemt, dan zie je natuurlijk dat Jesaja, die staat alweer in het beeld van die komende Christus, die grote Christus, die waarlijk redt. Want we weten natuurlijk uiteindelijk dat onder het oude verbond werden de mensen wel gered, maar de mensen werden gered op basis van hun gehoorzaamheid en uiteindelijk op basis van het offer van Jezus Christus. Het tweede punt, wat voor dit boek ook heel erg belangrijk is, is dat Jesaja in het eerste vers zegt, het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Nou, dat is heel erg belangrijk. Waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat dat boek het weer een hele specifieke boodschap voor een heel specifiek volk. En dat volk, dat is nu Juda en Jeruzalem. Maar dat is tegelijkertijd heel erg belangrijk, en dat zullen we zo straks nog wat verder gaan zien, als we wat na gaan denken over wat andere zaken. Maar het is ook al belangrijk om contextueel goed te gaan begrijpen, wie is nou Jesaja en tot wie spreekt hij. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken. Nou, we hebben dan de laatste keer hebben we gezien dat dat eerste hoofdstuk van Jesaja, dat is een hoofdstuk waarin Jesaja een beeld gaat geven van het volk van Juda en het volk van Jeruzalem. En dat beeld wat hij schetst in dat eerste hoofdstuk, dat ziet er echt niet goed uit. Dat ziet er eigenlijk gewoon heel verdrietig. Dat ziet er heel slecht uit. En we hebben daar ook nadruk op gelegd door over twee woorden te spreken die in dat eerste hoofdstuk gebruikt worden. En het eerste woord waar we naar gekeken hebben in vers 4 is dat daar staat, zij hebben de Heere verlaten. Met andere woorden, de mensen van Jeruzalem, van Juda, die hadden de Heere verlaten. Dus ze waren afgoden gaan dienen. Ze waren hun eigen goden gaan volgen. Er was geen recht meer in het land. de mensen die de mensen moesten leiden, die waren alleen maar zichzelf aan het voeden. En dus de situatie was heel erg slecht. Maar dat tweede woord, dat is misschien nog wel belangrijker om te zien wat dat woord precies betekent. En dat is het woord versmaden. En daar hebben we de laatste keer over gesproken. En wat betekent dat woord nou precies? Dat woord betekent verachten, iets verafschuwen of iets verwerpen. Met andere woorden, het volk van Israël had niet alleen God verlaten, maar ze hadden eigenlijk ook nog eens gezegd tegen God van God, we willen eigenlijk, willen we gewoon helemaal niks met je te maken hebben. We willen eigenlijk niks met je van doen hebben. Nou, wat ik zelf ook altijd interessant vind, is dat je, als je in de Bijbel gaat lezen, dan zie je dat het geestelijke en het materiële staat altijd een beetje in relatie tot elkaar. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat bijvoorbeeld als de profeet Nathan naar David moet om te gaan vertellen dat hij overspel heeft gepleegd met Bathsheba, wat doet hij dan? Dan gaat hij niet naar hem toe zeggende van, hé, je hebt overspel gepleegd met Bathsheba, maar dan zegt hij, nee, er was een man, die was rijk, die had 100 schapen, en er was ook een man, die was heel arm, en die had maar 1 lammetje. En dan zegt de profeet tot David, die rijke man, die had op een gegeven moment had hij een feest, hij kreeg mensen op bezoek, en wat doet hij? Hij neemt niet 1 van zijn eigen 100 schapen, nee, hij neemt dat ene lammetje van die hele arme man, en dat was eigenlijk alles wat hij had. En wat zei David toen? David zegt, oh, dat is heel simpel, dat is een man des doods. Dat was zijn eerste reactie. En toen zei Nathan, maar jij bent die man. Met andere woorden, als we dat verlaten en dat versmaden, als we dat een beetje willen gaan begrijpen, dan ga ik even tot diegene spreken die kinderen hebt. Stel je voor dat je op een goede dag, dat je kind als het ware tegen je zegt van, papa en mama, ik denk dat ik gewoon maar eens weg wil. Ik denk dat ik gewoon maar eens de wijde wereld in ga trekken. Want ik heb er geen zin meer in. Ik wil helemaal niet meer thuis wonen. Ik heb een hekel aan huis. Als ik denk aan mijn moeder, dan krijg ik het al benauwd. Als ik denk aan mijn vader, dan krijg ik het al benauwd. Ik wil niet meer thuis zijn. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Geef alsjeblieft het deel wat mij toekomt. En ik wil weg. Ik wil niks meer. Ik wil absoluut. Ik wil mijn naam gaan veranderen. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Wat zou je dan als vader of moeder dan voelen? En ik hoop dat niemand hier dat meegemaakt hebt, maar goed. We weten misschien wel van iemand die dat misschien in een bepaalde mate meegemaakt heeft. Maar dan kunnen wij ook als het ware begrijpen dat als iemand dat zou doen, maar goed, stel dat je een hele goede vriend hebt, waar je altijd goed je best voor gedaan hebt, alles hebt gegeven en die op een gegeven moment eigenlijk ook zegt van, joh, ik wil niet zoveel meer met je te maken hebben. Jij altijd met dat christelijke gedoe, jij altijd met die Bijbel, jij altijd met dit en met dat en met zus. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Ik wil je gewoon niet meer zien. Ik wil je eigenlijk gewoon niet meer kennen. Ik had eigenlijk gewild dat ik je nooit gekend had. Dat is eigenlijk een beetje het principe wat de Israëlieten hier met God hadden gedaan. Niet alleen maar gezegd van, ja, we willen niet zoveel meer met je te maken hebben, maar zelfs zeggen van, we verafschuwen dat hele gebeuren. Die wet van Mozes, nee, dat willen we niet. Daar hebben we allemaal, daar hebben we een hekel aan. Dus als je dat een beetje op jezelf in laat werken, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor ons, om uiteindelijk ook de grote liefde van God te gaan begrijpen die hij heeft voor mensen. Want uiteindelijk lezen we ook in Lucas hoofdstuk 15 hoe groot die liefde van God is. Waar ook iemand is die zegt van, vader, ik wil weg. Ik wil niks meer met dit huis te maken hebben. Ik wil weg. Ik wil mijn erfdeel hebben. En ik wil er eigenlijk nooit meer terugkomen. Ik denk als we dat beeld, als we dat gaan begrijpen, dan gaan we ook begrijpen hoe groot de liefde van God is die hij heeft voor de mensen. Want wat zien we dan? Als we dan later in dat hoofdstuk gaan lezen, dan zien we ook dat hij zegt in vers 18... Kom toch en laat ons samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Dus weer zien we die God, die liefde is. Die nadat mensen tegen hem gezegd hebben van God, we willen je verlaten, maar dat niet alleen. We hebben een hekel aan al die regels. We willen gewoon niks meer met of Jeruzalem, met of Juda, willen we niks meer te maken hebben. Maar wat zegt God? God zou God niet zijn als hij niet zou zeggen, kom. Laat ons gewoon te samen richten. Laat ons samen aan de tafel gaan zitten. Laat ons samen gaan praten over wat er gebeurd is. Laat ons samen gaan bekijken wat er nou werkelijk aan de hand is. En als je gewoon het goede zoekt, gewillig zijt en luistert, dan zal je het goede van het land zal je weer gaan eten. Hierin zien we nogmaals die grote liefde van God. Maar wat staat er in vers 21? Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden? Zij die vervuld was van recht en waarin gerechtigheid overnachtte en nu enkel moordenaar. Dus er was een tijd dat die stad die een veste genoemd wordt, dat er gerechtigheid was, dat er recht was, dat er goede dingen waren. En uiteindelijk praten we dan een beetje over de tijd van David. Want onder de tijd van David had David het land in veiligheid gebracht. En David wordt dan ook genoemd, ik weet niet precies waar het staat, maar dat David genoemd wordt, dat hij dus het land regeerde met recht en met gerechtigheid. En uiteindelijk zien we daar ook weer een stukje van het beeld van Jezus Christus. Want wat doet Jezus Christus? Die regeert ook met recht en gerechtigheid. Vers 27 van hoofdstuk 1. Daar staat, Zion zal door recht verlost worden en die daaruit zich bekeren door gerechtigheid, maar er zal verplettering zijn voor de overtreders en de zondaars tezamen. En wie de Heere verlaten, zullen vergaan. Ik lees dit even, omdat in het boek van Jesaja, daar gaat het hele principe van Zion, gaat een hele belangrijke rol spelen. Daar wil ik even bij stilstaan, om samen ook even na te denken over, wat is nou precies Zion? En wandel even met me mee, als u wil, naar Psalm 48. Want daar krijgen we een heel mooi beeld van wat Zion is. Maar dat is heel belangrijk, dat we die dingen zien. Dat staat er in Psalm 48. Een lied, een psalm voor de Korachieten. Groot is de Heere en hoog te loven. In de stad van onze God, zijn heilige berg, schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde, is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de grote koning. Vers 10. Wij gedenken, o God, uw goede tierenheid. In het midden van uw tempel, gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan het einde der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verheugen. Laat de dochters van Juda juichen om uw gerichten. Ga rondom Sion en trek eromheen. Tel haar torens. Richt uw aandacht op haar voormuur. Doorwandel haar paleizen, opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen. Waarlijk, zo is onze God, zo is God onze God voor eeuwig en altoos, tot de dood toe zal hij ons leiden. Met andere woorden, wat is nou precies Sion? Sion is in Bijbelse termen de stad van de heilige God. Wat is die stad? Wel, als je naar vers 13 kijkt, dan zie je hoe die stad gedefinieerd wordt. Gaat rondom Zion, trekt eromheen, tel haar torens, richt uw aandacht op haar voormuur, doorwandelt haar paleizen, opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen. Het koninklijke paleis in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van God. Daarom hebben we net ook even dat ene woord benadrukt in Jesaja hoofdstuk 1, waar stond, het was op een bepaald moment een getrouwe veste. Nou, wat is een veste? Een veste is als het ware een plaats die krachtig is, die veilig is. Het spreekt over een paleis, over een burcht, over een plaats waar het koninklijke was. Want wie is God? God is onze koning. Dus wat zien we dan in deze psalm? Dat wie is nou de koning van die heilige berg? Wie is nou de koning van Zion? Wie is nou de koning van Jeruzalem? Dat is God. God is dat altijd geweest. God is dat altijd gebleven. En God is dat nog steeds. En het mooie is, dat als je kijkt naar deze psalm in vers 3, dan zie je ook dat er staat, schoon door haar verhevenheid. Een vreugde voor de ganse aarde. En als je dat dan vergelijkt met vers 13, 14, waar die een oproep doet om, hey, als je nou echt wil zien hoe mooi die stad is, hoe verheven dat paleis is, als je nou echt wil zien wat dat nou precies is, dan zegt God als het ware, dan nodig ik je uit om rond die stad te gaan wandelen en om te zien hoe mooi die wel niet is. Om te zien dat ik die stad bescherm. Om te zien hoe die stad een burcht is voor mijn mensen. En dan staat er ook in vers 15, waarlijk zo is onze God voor eeuwig en altoos. Tot de dood toe zal hij ons leiden. Met andere woorden, waar wij als het ware voor moeten zorgen. Wij moeten zorgen dat we in Jeruzalem zijn. Wij moeten zorgen dat we in Zion zijn. Wij moeten zorgen dat wij in het paleis zijn, als het ware van de koning. Waar ook van geschreven staat dat hij een burcht is voor zijn kinderen. Zoals we dat gelezen hebben. En dat we zien dat hij tot de dood toe ons zal leiden. Nou, dan komen we natuurlijk gelijk op de volgende vraag. Wat is nou dat Zion in onze tijd? Wat is nou Jeruzalem in onze tijd? Is dat een hoofdstad in Israël waar wij naartoe zouden moeten gaan om veilig te zitten? Is het een hoofdstad in het land Israël waar wij naartoe moeten gaan ergens op een bepaald moment, op een bepaalde dag om veilig te zijn? Nee. Het Nieuwe Testament, kijk even naar Hebreeën hoofdstuk 12. En dan zou ik eigenlijk met deze woorden deze tekst willen introduceren. Kijk eens hoe mooi deze stad is. Kijk eens hoe de torens van deze stad eruit zien. Kijk eens naar de muren van deze stad. Kijk eens naar het verblijf van deze stad. Maar bovenal, kijk naar de eigenaar van deze stad. Dus, met woorden van Psalm 48, we gaan samen rond die stad heen lopen. We gaan samen haar paleizen bekijken. We gaan samen kijken wat nou precies dat Zion is. En wat zegt hij dan in Hebreeën 12 vers 22? Maar gij zijt genade tot de berg Zion. Tot de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Zie je deze stad? Zie je de muren van deze stad? Zie je de paleizen van deze stad? Het allermooiste van deze stad is eigenlijk dit. Dat het spreekt van God, van engelen, van mensen die eerst geborenen genoemd worden, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Dus met andere woorden, om een aantal dingen even op een rijtje te zetten, Sion, als je dat vanuit de Oud-Testamentische tekst gaat bekijken, dan is dat de stad Jeruzalem. En God was daar de eigenaar van. God die was daar de koning van. Want weet je nog wat er gebeurde toen Israël heel in het prille begin vroeg, wij willen een koning. Zoals de andere volken ook een koning hebben. Toen hebben ze een koning gekregen, maar toen zei God, die zei tegen de profeet, ze hebben mij verstoten, want ik ben hun koning. Ze hebben geen koning nodig, zei hij. Al die volken om hen heen hadden koningen. Israël had geen koning, maar ze zeiden van, wij willen ook een koning zoals die andere volken een koning hebben. Hij zegt, ze hebben mij niet willen hebben als koning. Met andere woorden, Sion, Jeruzalem, God is daar de grote koning van. En wat is dat? Dat is de plaats waar God woont. Dat is de plaats waar God zijn gerichten uitvoert. Dat is de plaats waar de engelen zijn. Dat is de plaats waar de eerstgeborenen ingeschreven zijn. Mensen die wederom geboren zijn. Die hebben het eerstgeboorterecht van God gekregen. Dus wij, die christenen zijn, die zitten hier als het ware in dit plaatje. Als eerstgeborenen. Maar wat staat er nog meer? Ook de geesten van hen die volmaakt zijn. Die de volleinding bereikt hebben. En natuurlijk als laatste, dat Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. Is dat geen mooie stad? Wandel er nog maar eens een keer omheen. Als je morgen misschien Hebreeën nog eens een keer leest. Wandel eens een keer om die stad heen. Kijk eens hoe mooi die torens zijn van deze stad. Kijk eens hoe mooi het paleis is van deze stad. En kijk eens wie de eigenaar is van deze stad, God. En waarom is dat zo mooi? Omdat God altijd richt met recht en gerechtigheid. Met de meest zuivere maatstaf die je ooit kan vinden in het leven. Nou, met die gedachte, laten we dan even teruggaan naar Jesaja. Want, wat gebeurt er nou in hoofdstuk 2 van Jesaja? In Jesaja hoofdstuk 2... We zullen daar voor de rest niet te ver op ingaan. Maar daar staat het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. Weer die twee plaatsen die hetzelfde zijn als het ware. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg, de veste, de heilige berg, het paleis van God, vaststaan als het hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen, vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Zij zullen de oorlog niet meer kennen. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. Nou, deze woorden, die zijn een profetie die wij vervuld zien, als het ware, in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, de wet waar hierover gesproken wordt, die uit Jeruzalem uitgaat, waar is de wet begonnen die Jezus heeft opgesteld? Waar is die wet begonnen? Is die begonnen in de stad Jeruzalem? Of is die begonnen in de hogere stad Jeruzalem? En eigenlijk kunnen we zeggen beide. Want op de Pinksterdag is in Jeruzalem zijn al die apostelen bijeen. En wat gebeurt daar? die wet van God van het Nieuwe Testament, die gaat als het ware voort vanuit die stad Jeruzalem. Maar eigenlijk nog belangrijker, die twee steden, die zitten op dat moment als het ware nog met elkaar verbonden. De hemelse Jeruzalem en het aardse Jeruzalem. En vanuit beide gaat de wet uit. Maar bij ware definitie komt die wet niet zozeer uit de stad Jeruzalem, de fysieke stad, maar veel meer vanuit de hemel. Want wat zei Jezus? Alles wat ik zeg, dat krijg ik van mijn Vader. En waar is zijn Vader? Zijn Vader is in de hemel. Met andere woorden, die stad Jeruzalem was een hele belangrijke stad, maar wat gebeurde er in 70 na Christus? Hij werd platgeroofd door de Romeinen en de stad was niet meer. Maar de grote stad Jeruzalem, daar kan niemand wat aan doen. Die kan niemand verwoesten. Want God is daar. God is daar altijd. En die stad kan niet verwoest worden. Met andere woorden, in dat eerste hoofdstuk van Jesaja, daar vinden we een beeld van het toen huidige Jeruzalem. Maar in hoofdstuk 2, zoals we dat eerder wel gezegd hebben, daar komt die lichtflits, die komt als het ware naar voren. En dan zegt Jesaja als het ware van in het laatste dagen. En dat is de tijd onder Christus. Zo wordt dat in het Nieuwe Testament gedefinieerd. In de laatste dagen zal de wet uitgaan van Jeruzalem. Dus het huidige Jeruzalem stond er heel slecht voor. Maar het Jeruzalem van God, wat in de laatste dagen zou komen, dat zou dat zou iets teweeg gaan brengen in de levens van mensen, waardoor ze zouden zeggen, kom, laten we opgaan naar het huis van Jacob, het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Michael en Joanna, die hebben dat als het ware vorige week gedaan en de weken daarvoor. Die hebben als het ware naar die stad Jeruzalem gekeken. Die hebben als het ware er rondheen gelopen. Die hebben de paleizen bekeken, die hebben de torens bekeken, die hebben gezien dat dat een burcht is, die hebben gezien dat dat een stad is die nooit meer vergaat, die hebben gezien dat dat een koninkrijk is wat nooit meer verloren zou gaan, en toen hebben ze gezegd van ja, daar willen wij naar binnen. Daar willen wij nou naar binnen, in die stad. En dat hebben ze gedaan. En dat is als het ware wat we hier zien, is dat die mensen, als je werkelijk naar die stad Jeruzalem gaat kijken, als je werkelijk die torens gaat bekijken en die paleizen gaat zien, die geestelijke zegeningen die we hebben in Christus, als je die gaat zien, dan kan er niks anders gebeuren dat je zegt van daar wil ik naar binnen. Als je werkelijk ziet wat die dingen zijn, dan kan je niks anders zeggen dan daar wil ik naar binnen. Dat wil ik hebben, dat wil ik zien. En dat zien we hier dan als het ware in dat tweede hoofdstuk. Wat ik dan de eerste lichtflits noem, naar de toekomst toe. En nogmaals, dan leggen we de connectie gelijk weer met Jesaja, Jehovah redt. En hoe zou Jehovah gaan redden? Uiteindelijk vanuit dat Jeruzalem, dat hemelse Jeruzalem, dat hemelse, wat in hoofdstuk 12 van Hebreeën wordt beschreven. Goed, als we naar hoofdstuk 2 kijken, dan zien we nog iets heel bijzonders waar ik even wil bij stilstaan. En dat is dat in vers 3 van hoofdstuk 2, daar wordt gezegd naar het huis van de God Jacobs. In vers 5, huis van Jacob laten wij wandelen in het licht des Heren. En vers 6. Voorwaar, gij hebt uw volk het huis van Jacob verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het oosten. Nou, waar hebben we het hier precies over? Waarom wordt dat huis, waarom wordt dat ook huis van Jacob genoemd? Waarom is dat? Nou, de reden daarvan is dat als je teruggaat naar de tijd van Abraham, dan zie je dat God de drievoudige belofte van een land, van een heel groot volk, dat niet te tellen was, en uiteindelijk dat door hen zou de hele wereld gezegend worden. Diezelfde belofte die wordt gegeven aan de zoon van Abraham, Isaac. Diezelfde belofte wordt gegeven aan Jacob. Maar wat is er nou zo bijzonder aan Jacob? Jacob, die krijgt op een bepaald moment een naamsverandering. Dan zegt God tegen Jacob, je naam gaat veranderd worden. En hoe werd de naam van Jacob? Dat werd Israël. Hij werd Israël genoemd. Dus eigenlijk kan je een beetje zeggen dat die aartsvaderlijke profetieën die God had gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, die worden hier eigenlijk genoemd, maar dan in de bewoordingen van het huis van Jacob. Want dat was het ware Israël. Dat was zoals de naam, die naamsverandering heeft plaatsgevonden, Jacob. Je naam is nu niet meer Jacob, maar je naam is Israël. Die had het eerst geboorterecht, die had de zegeningen. Uit Jacob, daar zijn alle stammen van Israël uitgekomen, de 12 zonen van Jacob. Dus daar zie je in dat de, als de woorden genoemd worden het huis Jacobs, dan staat dat in verband tot de aartsvaderlijke beloftes en de verbonden die God heeft gemaakt met de aartsvaders. Waarin die ene grote belofte verankerd lag. En dat is het allerbelangrijkste, dat in zijn zaad zou de hele wereld, de hele aarde gezegend worden. Nou, en dat hebben we net ook gelijk gezien in Hebreeën hoofdstuk 12, in die heilige stad. Waar sprak dat over? Dat sprak van het bloed van Jezus Christus. Dus hoe wordt de hele aarde gezegend? Door het bloed van Jezus Christus, wat gelijk terug te betrekken is op de aartsvaderlijke beloftes en de verbonden die hij maakte met hem. En daarom zien we hier een connectie met het huis van Jacob. Goed, als we dan het latere gedeelte van hoofdstuk 2 gaan lezen. Dan zien we dat er een beeld gegeven wordt van dat volk van Israël. Dus het hele laatste gedeelte van hoofdstuk 2, dat gaat weer terugspreken over dat huis van Jacob, wat verworpen was door God, omdat het beïnvloed was met afgoderij, met van allerlei dingen. Hij zegt dan ook in vers 11, de verwatene ogen der mensen worden vernederd, en de trots der mannen wordt neergebogen, en de Heere alleen is te dien dagen verheven. Want er is een dag van de Heere der Heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots, en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden. Dus het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 is eigenlijk weer een beeld van wat zou God gaan doen met dat Israël, met dat Juda, met dat Jeruzalem, wat op dat moment als het ware aangesproken wordt door Jesaja. Goed, als we dan naar hoofdstuk 3 gaan kijken. In hoofdstuk 3, daar zien we eigenlijk een soort vervolg op wat we gezien hebben in hoofdstuk 2. En in dat hoofdstuk wordt eigenlijk weer opnieuw een beeld gegeven van Israël, wat bepaalde specifieke problematieken waren, waar hun mee te maken hadden. En dat is eigenlijk als het ware hoofdstuk 4, hoofdstuk 3. Als je dan in hoofdstuk 4 komt, daar gaan we eigenlijk zien dat dat ook weer een vervolg is van hoofdstuk 3. Dus einde van 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 is allemaal een beeld van wat dat volk allemaal niet gedaan had en wat God uiteindelijk met dat volk zou gaan doen. Maar kijk wel even naar hoofdstuk 4 vanaf vers 2. Want wat staat daar? Te dien dagen zal wat de Heere doet uitspreiden tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. Met andere woorden, te dien dagen, als God zijn oordeel over dat volk van Israël heen zou laten komen, dan zouden er mensen zijn die ontkomen, die gingen ontkomen. En dan zegt hij, en het zal geschieden, vers 3, dat wie overgebleven is in Zion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, wanneer de Heere het vuil der dochters van Sidon zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de geest van gericht en van uitdelging. Dus als God zijn oordeel ging laten komen, als God zijn gericht ging laten komen, als God aan het uitdelgen ging, dan waren er uiteindelijk een aantal mensen die zouden gaan ontkomen. En dat woord ontkomenen, dat is een belangrijk woord in de context van het boek van Jesaja. Want in het boek van Jesaja, daar wordt gesproken over, en dat woord in verschillende bewoordingen komt dat naar voren. We zullen daar door Jesaja heen elke keer nadruk op leggen, dat er een overblijfsel zou zijn. Dus de ontkomenen. Maar dat was altijd maar een heel klein deel. Laten we even gaan naar Leviticus hoofdstuk 26. Leviticus 26 vers 38 tot 43. Leviticus 26 vers 38 tot en met 43. Nou, hier staat een profetie van de tijd van Mozes. En dan wordt er gezegd, en gij zult onder de volken ten gronde gaan, en het land uw vijanden zal u verteren. Met andere woorden, Jesaja spreekt over het feit dat God het land zou gaan oordelen. Hoe zou God dat gaan doen? We weten vanuit andere passages dat hij dat gedaan heeft door de Assyriërs over de Israëlieten heen te laten komen, om ze weg te voeren naar een vreemd land. En wie van u overgebleven zijn, zullen in de landen hun vijanden wegkwijnen vanwege hun ongerechtigheden, en ook vanwege de ongerechtigheden hun vaderen zullen zij evenals deze wegkwijnen. Maar dan vers 40, maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hun vaderen in de ontrouw waarmede zij tegen mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen mij verzet hebben. Ook ik verzette mij tegen hen en bracht hen in het land hun vijanden. Of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan voor hun ongerechtigheid, dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken, ook mijn verbond met Isaac, ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en ik zal het land gedenken. Dus hier zien we weer de connectie met de wegvoering van Israël. Maar God zegt, als zij hun ongerechtigheden gaan belijden, dan zal ik mijn verbond gaan gedenken wat ik gemaakt heb met Abraham, Isaac en weer die Jacob. Zien we hier weer terugkomen. Dus met andere woorden, toen dat volk van Israël onder de tijd van Jesaja op een later moment weggevoerd werd, zijn er een aantal geweest die hebben hun ongerechtigheden beleden. Die hebben de ongerechtigheden van hun vaderen beleden en die zijn uiteindelijk teruggekomen in dat land. En dan staat er, in, als ik terugga naar Jesaja 4 vers 5, dan zal de Heere over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, desdaags een wolk scheppen en desnachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Burg, beschutting, Jeruzalem, de heilige berg. En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tijdens tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stof, bui en regen. Dus, die mensen die Jesaja nu aanspreekt, daar zegt hij tegen, te dien dagen, als God zijn verdelging en zijn gericht aan jullie laat komen, degene die zichzelf bekeren, degene die hun zonde gaan belijden, degene die gaan inzien wat er werkelijk aan de hand is, die ga ik weer terugbrengen naar dat land van Israël. En wat ga ik daar zijn? Ik zal een beschutting voor hen zijn. Die wolk zal weer terugkomen en dat zien we natuurlijk in de tijd van Mozes. Die wolk die voor hen uitging en in de nacht was dat een vuurkolom. Met andere woorden, een overblijfsel, de ontkomenen, die zouden uiteindelijk weer terugkomen naar het land van Israël. En vanuit de context van het Oude Testament zien we dat gebeuren onder Nehemia, onder Ezra, als dat overblijfsel weer terugkomt in het land. Goed, dan gaan we kijken naar hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vers 1 tot en met vers 7. En dat is ook een heel belangrijk punt. En wat ik daar vooraf over wil zeggen is dat als je deze versen leest, dan zie je het ware karakter van God. Wat zegt hij dan? Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen, zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden, zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden, ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten, en ik zal de wolken gebieden, dat zij op hen geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de heren der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten daarin, hij geen vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur, wetsbetrachting, maar zie, het was wetsbetrachting. Ik zou heel graag terug de koppeling willen gaan leggen met het volk van Israël, zoals dat hier genoemd wordt. Het huis van Israël, de mannen van Juda, die worden voorgesteld als die wijngaard. En ik wil eigenlijk de koppeling ook weer leggen naar die heilige stad van God, waarvan in Psalm 48 de uitnodiging uitgaat van, loop er maar eens omheen. Kijk eens naar de torens. Kijk eens naar de paleizen. Kijk nu vanuit die gedachte eens naar die eerste twee versen van Jesaja 5. Waar God zegt, ik had een wijngaard. En wat heb ik daarmee gedaan, zegt God? God zegt, ik heb hem omgespit. Ik heb hem gezuiverd van stenen. Ik heb hem beplant met edele wijnstokken. Dus niet zomaar wijnstokken, maar edele wijnstokken. Bouwde daarin een toren. Hiel ook een perskuip daarin uit. Met andere woorden, die wijngaard, die staat symbool voor dat volk van Israël. En als hij dat dan gezegd hebt, dan zegt hij van, toen ik al die dingen gedaan had, toen ik alles gedaan had voor mijn wijngaard, zodat zij goede zoete vruchten zouden voortbrengen. Wat gebeurde er toen? Hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. En dan zegt God, nu dan inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen wat ik er niet aan gedaan heb? Met andere woorden, Jesaja gaat naar die mensen zelf toe. Hij praat in de naam van God en hij zegt, mannen, mag ik nu jullie deze vraag stellen? Had God nog meer kunnen doen aan zijn wijngaard? Wat heeft hij niet gedaan wat hij wel had moeten doen? En hij gaat gewoon als het ware naar die mensen toe. En dan zegt hij, spreken jullie nou eens recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog te doen dat ik niet gedaan heb? En het enige wat ze konden zeggen is, God, je hebt er alles aan gedaan. En wat zien we dan? Dan zien we hoe God uiteindelijk vanaf de eerste belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij, totdat ze uiteindelijk in het land van Israël aangekomen zijn, heeft hij er alles aan gedaan. Hij heeft Jacob, hij is al begonnen met Jozef, door Jozef, als het ware om het toe te staan dat de zonen van Jacob Jozef verkochten naar een ver land, waar in Genesis 50 van gezegd wordt, jullie meenden het ten kwade, maar God heeft het ten goede gebruikt. En waarom heeft hij dat gedaan? Om een volk in het leven te behouden. Met andere woorden, als Jozef niet naar Egypte verkocht was, dan had het land van Israël op een gegeven moment een hongersnood gekregen, waar ze waarschijnlijk nooit hadden uitgekomen. Maar Jozef was in Egypte, had zijn dromen gekregen van de zeven magere koeien en de zeven vette koeien. En die was grote graanvoorraden gaan maken voor de tijd dat er hongersnood zou komen. En wat gebeurt er als die hongersnood er is? Jacob zegt tegen al zijn zonen, of niet tegen al zijn zonen, maar tegen een aantal zonen, van ga maar naar Egypte, neem geld mee en kom terug met graan, want we hebben honger. Uiteindelijk weten we hoe dat verhaal zichzelf een beetje ontwikkelt, maar wat gebeurt er? Het hele volk van Israël komt dan in Israël terecht, Jacob en zijn 12 zonen.
Egypte. Het hele volk van Israël komt in Egypte.
Ja, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Ik moet zeggen Jacob en zijn zonen. Maar dat is wel natuurlijk Israël, omdat Jacob weer de stamvader is van het volk. Dus als je de twee bij elkaar neemt, dan kan het. Wat gebeurt er daarna? Hij zorgt voor het volk. Hij maakt het een heel groot volk. Met de voetvrouwen en farao en dat hele verhaal. En daar zien we allemaal de grote hand van God in. Die uiteindelijk op een gegeven moment hen naar Egypte doet laten gaan. Naar het land van Israël doet gaan. Het duurt even, maar uiteindelijk komen ze daar aan. En wat is dat dan voor een soort land? Dan is dat een land wat vloeiend is met melk en honing. Dat als ze de verspieders gaan uitzenden om dat land te verspieden, komen ze terug met druiventrossen die ze nog nooit hebben gezien zo groot. En de mensen die in dat land wonen, wat zeggen ze daarvan? Wij zijn als springhanen als we naar die mensen kijken. Met andere woorden, dat land was rijk. Dat land was goed. Het was de wijngaard die hier besproken wordt. Dat God zegt, toen ik jullie in het land gebracht heb ik er alles aan gedaan dat het land klaar was, dat jullie klaar waren, en het enige wat ik verwachtte is dat jullie mij zouden volgen. Dat je liefde voor mij zo groot was, dat je mij zou volgen, maar God zegt, dat is niet gebeurd. En nu moet ik een gericht over jullie laten komen. Waarom? God is rechtvaardig. God kan niet zeggen, ik kijk dingen door de vingers. Dat kan God niet. Dus we zien hier nogmaals de grote liefde, de grote zorg, de grote bescherming van God, hoe hij zijn beloftes aan Abraham, Isaac en Jacob volbracht heeft. De eerste twee, het land en het grote volk, toen ze in het land zijn gekomen. En uiteindelijk die derde belofte, dat in het zaad van Abraham alle volken, niet alleen Israël, niet alleen Juda, maar alle volken der aarde gezegend zouden worden, die vinden we dan weer terug in hoofdstuk 2, waar we net over gesproken hebben, over het hemelse Jeruzalem, het hemelse Zion. En die twee steden, als ik het zo mag zeggen, de fysieke stad Jeruzalem en die hemelse stad Jeruzalem, die lopen in het boek van Jesaja, lopen die door elkaar heen. Dus soms wordt er gesproken over het toen huidige Jeruzalem. In de profetieën wordt gesproken over het Sion wat zou komen. En zoals we dan in hoofdstuk 2 hebben gezien hebben, wanneer komt dat? In de laatste dagen. Wanneer, dat is wanneer dat komt. En het Nieuwe Testament laat zien dat de laatste dagen begonnen zijn met het koningschap van Jezus Christus. Zoals dat in Hebreeën hoofdstuk 1 staat geschreven. God heb tot de mensen gesproken door de profeten, maar in de laatste dagen door zijn zoon Jezus Christus. Maar goed, even terugkomend hier op Jesaja 5, vers 1 tot en met vers 7. Daarin zien we de grote zorg, de bemoeienis, als ik dat woord mag gebruiken, wat God heeft gehad met dit volk. En dat hij zegt, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb jullie verzorgd. Ik heb het land voorbereid. Ik heb jullie voorbereid. Ik heb je beschermd. Ik heb je in een land gebracht door een wolkkolom. En door een vuur in de nacht. En nogmaals, dan moeten we ook kijken naar dat grote karakter van God. Dat hij nu nog steeds zegt van kom, laat ons gewoon samen redeneren. Laat ons gewoon samen aan de tafel gaan zitten. Laat ons gewoon samen gaan praten, dan kunnen we eruit komen. Als jullie maar gewillig zijn, als jullie maar luisteren, dan zal je het vette van het land gaan eten. Maar wat was het probleem? Ze wilden niet. En dat is eigenlijk nog steeds het probleem vandaag aan de dag. Veel mensen willen niet. Veel mensen willen niet. Maar wat ze juist moeten doen, is als het ware rond die stad van God gaan lopen, die torens bekijken, die paleizen bekijken, en als je dat werkelijk gaat bekijken, en je laat dat op jezelf inwerken, dan wil je die stad echt binnen. Dan wil je die stad echt naar binnen. Want dat is een stad die spreekt van vergeving, maar die spreekt ook van bescherming. En dat moeten we dan bovenal zien in de geestelijke sfeer. Dat je verzorgd wordt. Dat je gegeven wordt. Dat je een leven krijgt van vrede. Want zo wordt die stad weer op een andere plaats genoemd. Sion is de stad van vrede. Sion is de stad van blijdschap. Nou, en nogmaals. Misschien heb je dat mij ook vaak horen zeggen. Wat is de nood van elk mens op aarde? Wat is de nood van elk mens op aarde? Of je nou in België woont, of Nederland, of Afrika, of waar het ook maar is. Iedereen zoekt naar vrede en rust in de innerlijke mens. Ik ben nog nooit ergens geweest waar mensen dat niet zochten. En dat is nou juist wat dat hemelse Jeruzalem jou kan geven. Als Paulus zegt in Filippenzen 4. De vrede die alle begrip te boven gaat. Daar hebben we vanavond over gezongen met het laatste lied. Over Jezus, de vredevorst. En wat zien we daarin? Jezus is degene die vrede kan geven in het menselijke hart. De islam kan het niet. Boeddhisme kan het niet. Hindoeïsme kan het niet. New Age kan het niet. Een boom kan het niet. Wat mensen allemaal maar proberen en wat mensen allemaal maar doen. Je kan het nog ineens in jezelf vinden. Je kan het niet in je vrienden vinden, je kan het niet bij de regering vinden. Je vindt het alleen maar in de persoon van Jezus Christus. Ga eromheen, rond dat hemelse Zion, en dan ga je dat allemaal zien. Goed, het is bijna 8 uur. Hoe lang hebben we nog? Tot 10 uur, geloof ik, hè?
Tot 11:30.
Nee, zeg eens wat.
Kwartier.
Oké. Laatste gedeelte van hoofdstuk 5. We gaan daar voor de rest niet te lang bij stilstaan. Vers 8 tot en met vers 24. Daar vinden we de 6 weeën in vers 8, in vers 11, in vers 18, in vers 20, in vers 21, in vers 22. Daar staat eigenlijk een hele specifieke beschrijving van waar het volk van Israël allemaal fout was gegaan. De eerste wee is een wee tegen mensen die alleen maar met materiële dingen bezig zijn. De tweede wee is een wee tegen mensen die allemaal feesten en die drinken en die lol willen hebben en die dan daarin niet de wil van God doen. De derde wee is een wee tegen personen die ongerechtigheid liefhebben. En zonde als met een wagen touw, zo wordt dat besproken, naar hen toe trekken. De vierde wee. De vierde wee is een wee tegen mensen die wat goed is, kwaad noemen. En wat kwaad is, goed noemen. Dus precies het tegenovergestelde van zoals het woord te zijn. De vijfde wee is een wee die tegen mensen die wijs zijn in eigen ogen en in hun eigen oordeel onverstandig. Nou, nogmaals, al die dingen die zien we vandaag de dag nog steeds terug. Mensen geven dingen energie aan het materialisme. Mensen feesten, ze willen drank, ze willen gek doen, ze willen van allerlei dingen meemaken. En uiteindelijk, waarom doen ze dat? Waarom doen ze dat? Dat doen ze om vrede te zoeken. En om pijn te verlichten. Maar er gebeurt niks, want als het uitgewerkt is, dan is de pijn er nog steeds. En de leegte, die alleen God maar kan vullen, die is er nog steeds. De zesde wee is een wee tegen de mensen die het volk moesten leiden. Dus de herders van het volk. Maar dat deden ze niet. Nou, en wat staat er dan in vers 25? Daarom is de toren des Heren tegen zijn volk ontbrand. Gods toren ontbrandt nooit als Gods kinderen leven in liefde, in trouw, in zorg voor elkaar. Nee, de toren van God is een rechtvaardige toren, die komt alleen maar als er werkelijk die dingen zijn die het oordeel van God verdienen. Maar goed, wat staat er dan? Daarom is de toren des Heren tegen zijn volk ontbrand en heeft hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toren zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt. Nou, waar we hiermee te maken krijgen, is iets waar we misschien niet altijd graag over praten. Maar als de zonde in de mensen zijn volheid hebt gevonden, dan zegt God van, dan kom ik erachteraan met mijn oordeel. En in die mate komt God erachteraan met zijn oordeel, dat hij keert zijn toren niet af, zijn hand blijft uitgestrekt. En dat is in principe wat we op verschillende plaatsen in de Bijbel tegenkomen. God heeft een rechtvaardig oordeel. En als dat oordeel eenmaal komt, dan trekt God zijn hand niet terug. En dat hebben we gezien in de tekst van Leviticus hoofdstuk 26, waarin geschreven staat, dat volk ga ik wegvoeren. Maar, als zij weggevoerd worden, als zij weggevoerd zijn en zij belijden hun zonde, dan kunnen ze weer terugkomen als de ontkomenen van Israël. Maar het kwaad moest nog steeds gestraft worden. En dat is iets wat wij ook moeten begrijpen. God is niet alleen maar liefde. God is ook een God die als het kwaad zijn volheid heeft bereikt, dan moet God komen met een oordeel. Want God is rechtvaardig. Hij kan niet anders. Daarom staat er ook altijd in de Bijbel, wat is nou het werkelijke begin van wijsheid? Wat is het werkelijke begin van wijsheid? En Prediker geeft daar een antwoord op door te zeggen: de vreze des Heren is het begin van wijsheid. Dus wij moeten een vrees hebben voor God. En in de Bijbelse context betekent dat woord vrees niet bang zijn. Want het Nieuwe Testament zegt: de perfecte liefde drijft alle vrees weg. Dus de vreze des Heren heeft niet te maken met bang zijn voor God. Maar de vreze des Heren heeft te maken met het respect hebben voor wie Hij is. En als wij werkelijk respect hebben voor wie Hij is, als we dan ook onszelf gaan verdiepen in zijn liefde en zijn goedheid, als we dan onszelf rond die stad heen gaan trekken en die paleizen bekijken, die torens bekijken, dan zien we dat God goed is. Dan zien we dat God liefde is. Dan zien wij dat Hij goede tieren is. Dan zien wij dat Hij vergevend is. Dan zien wij dat Hij geduld heeft. Dan zien we dat Hij een God is die van je houdt. Met elke vezel van zijn wezen. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Als je het boek van Ezechiël gaat lezen, Ezechiël is een beetje hetzelfde soort boek als Jesaja. Andere tijd, andere plaats. En dan in de eerste 17 hoofdstukken, daar spreekt God ook over al zijn oordelen. Maar wat staat er dan in het 18e hoofdstuk? Heeft God behagen in de dood van een onrechtvaardige? Nee, daar heeft God geen behagen in. Dat wil hij niet, dat zoekt hij niet. Zoals het Nieuwe Testament zegt in Matteüs 25, de hel is niet gemaakt voor de mensen. De hel is voorbereid voor de duivel en zijn engelen. Maar wat we ook weten, is dat als de mensen Gods wil niet volgen, dat de mensen daar ook terechtkomen. Maar heeft God daar behagen in? Nee. Wil God de dood van een onrechtvaardige? Nee. Wil God dat iedereen behouden wordt? Ja. Wil God dat iedereen tot de waarheid komt? Ja. Wil God dat iedereen in die berg Sion komt, in dat hemelse Jeruzalem? Ja. Met andere woorden, zendt God mensen naar de hel? En het antwoord is eigenlijk nee. Dat doen de mensen zelf. Want God heeft geen behagen in de dood van een onrechtvaardige. Dat wil hij niet, dat zoekt hij niet. En God heeft er alles aan gedaan. God heeft alles aan zijn wijngaard gedaan, zodat er goede vruchten zouden komen. Hij heeft overal voor gezorgd dat het beschermd werd, dat het veilig was, dat er water was, alles. Maar wat zei de mens? De mens zei: God, we willen het niet. We verlaten het. We versmaden het, zeggen ze zelfs. We willen er gewoon niks mee te maken hebben. En dan moet God zeggen, als de mensen dat doen, dan moet God zeggen van: je kan niet binnenkomen in mijn heerlijkheid. Maar is dat de wil van God? Nee. Dat is niet de wil van God. Goed. Waar waren we gebleven? Hoofdstuk 5. Juist. Vers 26. Hoofdstuk 5, vers 26. Daarom heft hij een banier op om voor het volk in de verte en fluit het tot zich van het einde der aarde. Zie haastig, ijlings komt het. Met andere woorden, hier wordt gesproken over die Assyriërs die uiteindelijk dat volk van God zouden gaan weghalen. En kijk eens hoe die Assyriërs, hoe die beschreven worden. Geen vermoeide is daarbij en ook geen struikelende. Met andere woorden, dat volk van Assyrië, dat was een volk, dat was zo gewelddadig tegen vijanden, maar dat was een heel krachtig volk. En zo wordt dat dan beschreven. Er zit geen vermoeide tussen, er zit geen struikelende bij. Het sluimert, nog slaapt. De gordel zijner heupen wordt niet losgemaakt. En de riem zijner schoenen breekt niet. Zijn pijlen zijn gescherpt. En al zijn bogen zijn gespannen. De hoeven zijner paden zijn als keisteen. En zijn raderen als een wervelwind. Zijn gebrul is als dat enig leeuwin. En het brult als jonge leeuwen. Het grond grijpt buit en berg die zonder dat iemand redding brengt. Het zal te dien dagen over hen heen bruisen, als het bruisen der zee, aanschouwt men de aarde, zie, er is benauwende duisternis en het licht is verduisterd door de wolken. Met andere woorden, als God in zijn oordeel komt, toen God in zijn oordeel over het volk van Israël kwam, toen zei hij van, ik ga een volk op je afsturen, wat totaal en compleet voorbereid is om de taak te verrichten die ik wil dat hun gaan verrichten. Want dat was Gods werk, dat Assyrië kwam, dat Israël weggevoerd is. Maar goed, wat zien we in die dingen? Wij moeten uiteindelijk ook hier iets van leren. Want wat zegt het Nieuwe Testament? Die dingen die tevoren geschreven zijn, die zijn geschreven voor onze waarschuwing. Die zijn geschreven voor dat wij zouden volharden in het goede. Want wat gebeurt er met het volk? De maat van ongerechtigheid was vol. De vijand kwam, ze werden weggevoerd en ze kwamen tot hun verwoesting in een vreemd land. Laten we even kijken naar 2 Thessalonicenzen en laten we daar maar mee ook gaan besluiten. Ik dacht 2 Thessalonicenzen, maar het kan ook 1 zijn. Nee, het is 2. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vers 3 tot en met vers 4. Wij behoren God ten allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt. Dus hier zien we een ander soort mens als in Jesaja. Het geloof onder deze christenen is toegenomen. En uw allerliefde jegens elkander sterker wordt. Ze waren goed, ze waren op de goede weg. Zodat wij zelfs over u roemen bij de gemeente Gods, vanwege uw volharding, uw geloof, onder al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij doorstaat. Deze mensen hadden vervolgingen, deze mensen hadden verdrukkingen, we weten misschien niet precies helemaal wat dat precies was, maar zelfs onder die vervolgingen, zelfs onder die verdrukkingen, was hun geloof toegenomen. Hun liefde jegens elkaar sterker geworden. Zo groot dat Paulus zegt, ik ga zelfs die andere gemeentes vertellen wat jullie eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt. Oké, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt. Dat koninkrijk, let op, dat is een heel belangrijk woord. Want waar, wat is nou dat koninkrijk? Een koninkrijk, dat is weer de stad van God. Het hemelse Jeruzalem, het echte koninkrijk, wat nooit meer verloren zal gaan, waar Daniel over spreekt, waar 1 Korinthe over spreekt. Daniel, koninkrijk, nooit meer verloren gaan, koning, God, een berg, krachtig, sterk, volmaakt, voor het welk gij ook leidt, indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met zijn engelen, met de engelen zijner kracht in vlammend vuur. En nu komt het waar we eigenlijk even wat over willen zeggen. Als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. Wat staat daarvan? Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heere en van de heerlijkheid zijner sterkte. Met andere woorden, er komt voor ons allemaal een keer een dag dat we verantwoording moeten afleggen over ons leven. Dat we verantwoording af moeten leggen van wat wij hebben gedaan en wat we niet hebben gedaan. Dan zien we hier dat er gesproken wordt over als God straf oefent over hen die hem niet kennen en die hem niet gehoorzamen. Het kennen van God en het gehoorzamen van God zijn twee essentiële dingen in het leven. Dat zien we ook als Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 6, zoek eerst het koninkrijk van God, leert God kennen, leert zijn paleis kennen en zijn gerechtigheid. Dus ook het gehoorzamen van de wil van God. Eigenlijk komt dat hier in andere bewoordingen, komt dat ook weer terug. Nou, laten we dan besluiten met die woorden. Wat gebeurt er met die mensen? Die zullen boeten met een eeuwig verderf. Ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Laat ik hiermee besluiten. Soms praten we over de hel. En dan zeggen we van, wat is dat nou precies? Zouden daar nou echt letterlijke vlammen zijn? Sommige mensen denken van wel. Sommige mensen zeggen van, nee, dat is waarschijnlijk toch symbolisch. Eén ding weet ik wel. De hel is een plaats waar God niet is. En dat is hel. De hel is een plaats, zoals dat hier beschreven staat, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Of de hel nou letterlijk is, of dat het symbolisch bedoeld wordt, daar kunnen we misschien nog over discussiëren. Mensen staan aan beide kanten van dat verhaal. Maar één ding weten we zeker. God is daar niet. God is daar ver vandaan. En overal waar God niet is, zoals we dat in Bijbelse termen mogen uitdrukken, daar is geen waarheid, daar is geen licht, daar is geen vrede, daar is geen veiligheid, daar is geen burcht, daar is geen bescherming, daar zijn al die dingen niet. Ver van de heerlijkheid zijn de sterkte. Maar laten we daar wel rekening mee houden. En ik wil daar ook bij benadrukken, we moeten elkaar niet bang gaan maken, maar we moeten elkaar wel op de realiteit van de zaken wijzen. Dat we echt ook allemaal weten, er komt een dag, dan staat er niemand aan je zijde, dan staat er niemand bij je. Dan zal je zelf heel persoonlijk moeten gaan beantwoorden aan de vraag die God stelt, wat heb je met mij gedaan? Wat heb je met mijn stad gedaan? Wat heb je met mijn hemelse Jeruzalem gedaan? Toen je daar rondgelopen bent, heb je toen gezien hoe mooi die stad is? Heb je toen gezien dat dat een stad is van vrede? En waarom ben je daar niet binnen gegaan? Of dat je er wel binnen bent gegaan, maar dat je niet vast hebt gehouden aan de ware gerechtigheid. Dankjewel.